Hallo, dit is de podcast over goed leven met bipolariteit. Wat is bipolariteit en wat houdt deze kwetsbaarheid in? En dan vooral in het dagelijks leven. We gaan het allemaal behandelen in het komende seizoen van Goed Leven met Bipolariteit. Ik ben Elle Bakker en de host van deze podcast. Ik ben zelf 43 jaar, vrouw, moeder, maar vooral mezelf. Ik ben een data-analyst, als werk, ik wandel graag, ik tennis graag. En ik heb ook een bipolariteit type 2. Deze podcast is met behulp van Boven Jan gemaakt en uitgebracht door Plus Minus, de patiëntenorganisatie van mensen met een bipolariteit. Goed leven met bipolariteit betekent voor mij in balans zijn, rust hebben en gewoon veel genieten. Vandaag zit Angelique tegenover mij. Angelique, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Heel fijn.
We hebben net al lekker geluncht samen en al wat verhalen uitgewisseld. Maar ik zei, we moeten stoppen, want we moeten dit ook gaan opnemen. Mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, hoe zit je erbij vandaag?
Ja, fantastisch. Natuurlijk, we beginnen met een lunch op deze manier. En met die vragen die ik daar al kreeg van jullie, geweldig. Ja, heel fijn. Ik vind het ook erg leuk om dit te mogen doen.
Nou, ik ben heel blij dat je er bent. Ik volg je nu een tijdje. We hebben elkaar 2 maanden geleden ontmoet.
Ja.
Bij een mooie sessie van lotgenoten eigenlijk. Voor mij reden om jou ook hier uit te nodigen. Zou je misschien eerst iets kort gewoon over jezelf willen vertellen? Hoe je hier bent gekomen van vroeger uit? Of wat bipolariteit, hoe dat in je leven is gekomen?
Ja, zeker. Mijn bipolariteit is gekomen bij een kraambedpsychose. Bevalling van mijn dochter, mijn dochter Rana. In 2001. Daarvoor had ik nooit iets met de psychiatrie of niet, helemaal niet. Ja, mijn vader is wel iemand die daarmee te maken had omdat hij last had van depressie. Uh-huh. Maar we hebben nooit echt met instanties te maken gehad of zo. Dus wij deden dat met de familie zelf oplossen. Ik heb 3 zussen en mijn moeder. En wij waren gewoon voor hem aan het zorgen daarvoor. Hè? Dat probeerden we het allemaal zo goed mogelijk te doen. En mijn voorstel is, ja, ik ben zelf daardoor heel erg veranderd. Dat was echt het moment dat mijn bipolariteit in mijn leven kwam. Dat ook echt mijn leven 180 graden draaide.
Ja?
180 graden. En echt dat ik van de ene richting naar de andere richting dacht van, maar wacht eens even. Als de wereld er zo en zo ook uit kan zien, dan wil ik daar veel meer over weten.
Oh, dat klinkt interessant.
Ja. Precies.
Want ja. Als je dan vergelijkt, voor je kraambedpsychose, hoe was Angelique toen?
Ik heel ondernemend, dat ben ik altijd al geweest. Ik heb heel veel dingen gedaan, vooral in hobby's. En ik heb muziekles gedaan, ik ben gaan naaien, breien, schilderen, balletles, zwemmen, paardrijden. En uiteindelijk natuurlijk op voetbal, want ik ben tegenover de Kuip opgegroeid in Rotterdam.
Ik hoorde zelfs dat je scheidsrechter bent geweest.
Dat klopt, ik ben KNVB scheidsrechter geweest. Ik heb 2 diploma's gehaald en mocht dus daar in het bijna hoogste amateurvoetbal fluiten.
Ja, superleuk. Ja, ik sinds kort pas wat met voetbal, omdat mijn zoon voetbalt. Maar mooi om te horen. Dus dat was voor je kraampsychose. En daarna,
ja, daarna
werd het allemaal anders.
Werd alles anders. De hele wereld draaide helemaal andersom. Alleen al het feit om zo'n zware bevalling te hebben was al een heel pittige ervaring. Ik had al best wel in mijn jeugd wel trauma dingen opgelopen. Mm-hmm. Het is ook niet zomaar dat zoiets ineens uit je lichaam gebeurt, hè, met jezelf.
Nee, geloof ik ook niet.
Dat geloof ik gewoon niet. Het is een opeenstapeling van allerlei kleine trauma's. En dat wordt dan ineens een groot ding. En dat was voor mij een soort bomexplosie door de geboorte van haar. Dat mijn kanaal echt open ging. Ik zie als klein kind van 6 al kleuren om mensen en dieren en planten. En ben daar heel lang heel bang voor geweest. En ook een heel vervelend gevoel dat je je anders voelt. Hè, niet begrepen als je daarover vertelt. Dat is heel eng. Dus ik heb op mijn 12 of 10 besloten van daar wil ik niks meer over zeggen, niks meer mee doen. Maar met die kraampsychose kwam alles terug.
Ah.
Die omslag zorgde ervoor dat ik alles weer helemaal in dubbele kleuren zie. Dat zijn nabeelden. Ik noem het zelf energie of energetisch velden. Heel veel mensen zien dat heel spiritueel, maar voor mij is het zo concreet.
Want je ziet het.
Ik zie het gewoon met mijn ogen en met mijn derde oog natuurlijk, maar ook met mijn huid. Ik voel het, ik ervaar het. En het is er gewoon echt. Dus hoezo dan? Hè? Vaag en zweverig. Maar daar ben ik heel. Die zoektocht, die doe ik al heel mijn leven. Dat vind ik wel een lastige altijd.
Van dat omdat je daar, het anders is.
Omdat het anders is en het heel vaak gelijk in een hokje wordt gezet.
Ja. Ja. Ik denk dat heel veel mensen in een hokje stoppen.
En soms, ja, wij zitten nu ook in het hokje van bipolaire mensen. Dus op een gegeven moment had jij de kraampsychose. En toen kreeg jij de diagnose toen meteen?
Nee, ik kreeg. In het ziekenhuis gebeurden er twee dingen. Eén ding was dat na mijn bevalling had ik zoveel bloed verloren dat ik een bijna doodervaring kreeg.
Oh.
En die bijna doodervaring zorgde ervoor dat ik in de spirituele hemelwereld kwam, zo noem het maar. Want we hebben er geen andere woorden nog voor. Hè? Dus ik noem het hemel. Heel veel mensen hebben daar wel beelden bij, dus dan is dat wel een mooi woord. Alleen voor mij was het echt thuiskomen. Ik kwam gewoon thuis. Ik wist gewoon zeker van dit ben ik, dit wil ik en dit ga ik doen op aarde.
Dus dat klinkt heerlijk.
Het was op dat moment super heerlijk. Maar toen werd ik volgestopt met medicijnen. En werd me verwezen naar 8 dagen kraambed afdeling, zeg maar. Moest je naar de gesloten afdeling van de psychiatrie.
Zo kwam je op de Paas terecht.
Toen kwam ik daar in het ziekenhuis van de Erasmus Universiteit. Die deuren gingen open en ik zag al die mensen. En ik had echt zoiets van, nee, maar dit gaat mij niet gebeuren. Hier wil ik niet zijn, dit wil ik echt niet. Dus ik en mijn familie hebben er echt voor gezorgd dat dat niet gebeurde. Dat ik niet daar naartoe ging. Want ik mocht toen ook niet meer bij mijn dochter. Werd helemaal afgesloten. Nou, zo'n klein kindje wat net geboren is, moet verbinden met je moeder.
Ja.
En de vader, maar ook de moeder natuurlijk.
Aan beide kanten, zowel voor kind als moeder.
En voor, precies. Dus ik wilde het echt niet. Het was echt verschrikkelijk. En dus hebben wij heel veel gesprekken met die artsen gehad. En toen hebben we besloten met Haldol, mag je naar het Ronald McDonald huis. Aan de overkant van het ziekenhuis. En daar ben ik 3 weken nog geweest. Omdat onze dochter nog 3 weken op de intensive care lag. Ja, en toen daarna is de wereld gewoon helemaal veranderd voor mij.
En je was moeder geworden?
Ik was moeder geworden.
De hormonen gieren uit,
precies.
uit de vader, zeg maar.
Zeker. En toen kwamen al die kleuren er nog eens bij. En die psychose ervaring. Want die kreeg ik dus na 3 dagen. Dus niet gelijk het eerste moment, maar na 3 dagen kreeg ik die psychose ervaring. Na die bijna doodervaring kom je terug in je lichaam. Nou, dan weet je ook niet wat je meemaakt. Dat is echt zo'n raar gevoel. Je hebt ineens ontdekt dat er eenheid is, een bewustzijnslaag. Hè, van, dat noemen mensen ook wel zo'n bewustzijnseenheidservaring. Nou, dat heb ik meegemaakt. En dan kom je terug in je lichaam. En dan voel je ineens echt dat het een jas is. Dat het een gevangenis in negatieve zin. Maar een hulsel. Je ziel is ineens weer hierin. Terwijl mijn ziel daarna was vrij en die kon vliegen en die kon alles. En die snapte alle verbanden. Ik zag al mijn levens voorbij komen. Ik snapte gewoon echt het hele leven. Ik snapte alles.
Oh, dat lijkt me heerlijk.
Het was ook super heerlijk. Alleen het gekke is, als je weer terug in je lichaam komt en ook daarna weer, verga je het vergeten, net als met een droom.
Ja.
Je gaat het vergeten. Dus ik ben daarna, toen ik weer thuis was, ben ik heel veel gaan schrijven. En dat zorgde ervoor dat ik weer langzaam een beetje in mijn eigen identiteit kwam.
En in het hier en nu.
In het hier en nu, ja precies. En dat, toen ging mijn weg, toen ging eigenlijk mijn leven pas echt beginnen. Ja.
Dat is mooi, maar ook wel ingewikkeld.
Heel ingewikkeld.
Want je hebt een jonge
dochter. Ja.
Je hebt een nieuw leven.
Ja, ik had een heel nieuw leven en een omgeving die daar helemaal... Nou ja, zo niet helemaal. Dat is niet helemaal waar. Mijn zus heeft psychologie gestudeerd. Uh-huh. En is ook afgestudeerd. En heeft haar doktersdegree gehaald in onderzoek naar baby's.
Ah.
Dus dat is wel heel bijzonder, hè? Dat ook zo op je pad komt. En zij heeft me toen in de beginfase heel erg gesteund en geholpen. En eigenlijk alles gegeven wat ze had. En mijn andere zussen trouwens ook. Heel mijn familie heeft wel achter me gestaan.
Dat waren jullie ook gewend met je vader?
Ja, waren we ook gewend met mijn vader inderdaad. Om te zorgen en om alles te regelen wat je allemaal moet regelen. Nou, zij zijn tegen heel veel muren aangelopen. Zeker ook in de GGZ. En ik was natuurlijk toen, als je eenmaal in de manier bent, dan ben je van de wereld. Hè? Dan heb je geen contact meer met de zogenaamde dagbewustzijn of dagrealiteit. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet ziet of niet ervaart. Maar je bent gewoon ergens anders met een stuk van jouw bewustzijn of een stuk van jouw ziel. Maar je bent echt wel hier. Je ziet precies dat andere mensen het over jou hebben. En dat ze allerlei dingen gaan organiseren om jou. En,
raar naar je kijken.
Raar naar je kijken. En beslissingen voor je nemen. Dat vind ik ook al een hele moeilijke. Daar kan ik echt niet tegen.
Je autonomie werd echt aangetast.
Ja, als je iets niet bij mij moet doen, is mijn autonomie afpakken.
Dat is helemaal niet herkenbaar.
Dat is echt heel vervelend, ja.
En is dat dan ook, nou ja, dat is een mooi bruggetje misschien naar, wat is voor jou dan nu goed leven met jouw bipolaire kwetsbaarheid?
Ja, vind ik een hele mooie vraag. Omdat het op dat moment stond mijn leven dus echt helemaal op zijn kop.
Yeah.
En moest ik helemaal mezelf weer terugvinden. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En hoe moet dit dan? En waar zijn de richtingaanwijzers? En,
dat is de handleiding.
Ik wist het gewoon helemaal niet. En ik had een stuur, maar dat ging heel hard. Maar heel snel. Ik ben heel veel gaan lezen. Dat is het eerste. Heel veel spirituele boeken om die herkenning terug te voelen van die bijna doodervaring. Ik heb de boeken van Pim van Lommel natuurlijk gelezen. Eindeloos bewustzijn. Maar ook heel veel spirituele boeken. Want hij is echt wel natuurlijk een neuroarts, die rug, was hij, zei hè. Maar ook heel veel spirituele boeken van New Donald Walsh. Hè, de gesprekken met God. En dan noemt hij God, maar dan is het gewoon een gesprek met iemand. Je kan het invullen wat je wil. Maar dat was zo'n herkenning en zo fijn. Ook daarin vond ik troost. Daar vond ik echt troost.
En ook weer een beetje je eigen identiteit.
En mijn eigen identiteit, maar helemaal alleen. Want mijn omgeving was daar helemaal niet mee bezig. Het was zelfs bijna verboden thuis om spirituele boeken op tafel te leggen.
Oh.
Daar was geen ruimte voor in het begin. Totdat ik op een gegeven moment besloot, ja, maar ik ga ze gewoon allemaal kopen. En dan zei ze hier gewoon. Dus ik ben al heel eigenwijs. Maar zij zagen ook dat in 2001 en 2004 werd ik voor de eerste keer gedwongen opgenomen.
Uh-huh.
In Delta Psychiatrisch Ziekenhuis in Portugal. En dat was notabene het ziekenhuis waar ik mijn afstudeeropdracht heb gedaan. Dus ik liep in mijn eigen park, liep ik rond, maar dan als patiënt.
Ja.
Heel gekke ervaring.
Ja, want voor de luisteraars, wat voor werk doe je?
Ik ben zijn een landschapsontwerper en ik werk 3 dagen in de week bij de gemeente Rotterdam en 3 dagen voor mezelf. En heb daarnaast ook nog een kunstgalerie nu, sinds 1,5 jaar. En geef ik workshops en lezingen en...
Ja, leuk. Dus je had dat park ontworpen.
Ja.
En toen werd je daar opgenomen.
Ja.
En wat vond je van je eigen park?
Ja, precies. Nou, ik had hele goede dingen gedaan. En daar kon ik me ook wel heel goed bij voorstellen. Ik dacht van, nou, vooral het groen en de ruimtelijkheid. En dat de afstand was tussen de paviljoens. En dat was allemaal met de stedenbouwkundig van het bureau. Wat ook, waar ik ook de opdracht van had natuurlijk gedaan. Maar er was ook een waterpartij in mijn ontwerp, in het binnenterrein. Met een hele mooie zichtlijn, met een bezoekerscentrum op de kop. Met uitzicht op het water bij Spijkenisse naar de overkant, zeg maar. En het leek mij zo leuk dat die mensen die dus daar opgenomen zijn, uh-huh, in het bezoekerscentrum konden werken. En mensen die op de fiets kwamen, konden ontmoeten met een bakje koffie. En dus een beetje maatschappelijk doordenken, daar was ik mee bezig.
Verbinding
was een heel goed idee. Alleen in de werkelijkheid is het natuurlijk wel heel moeilijk om bediend te worden door iemand die een manie heeft of een psychose. Dat is natuurlijk wel heel moeilijk. Het ligt eraan hoe ver je bent, in welk stadium.
Ja, inderdaad. ik zie het nu helemaal voor me, inderdaad. Want je hebt natuurlijk wel heel veel van dit soort initiatieven met verstandelijk beperkte...
Ja, die hebben wij ook in de straat, zeker.
Ja, achter mij is ook een zorgboerderij waar wij de eitjes kopen, inderdaad. Ja.
Ja, dat hebben wij ook. Maar dit was toch wel iets te hoog gegrepen, zeg maar. En
is
die
vijver dan ook
was ook heel spannend.
Nou ja, en vinden mensen het ook gewoon spannend? Ja, wij hebben het nu over bipolariteit alsof het heel normaal is. Voor ons is het ook ondertussen normaal en praten wij er makkelijk over. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo.
Nee.
En mensen die het niet kennen... dan moet je ook uitleggen wat type 1 is, wat type 2 is, rapid cycling, wat lithium is. Noem maar op.
Ja.
Maar is dat omdat we het spannend vinden of dat het onbekend is?
Nou, wat ik heel zo fijn vind van deze ontmoeting met jou en dit gesprek is dat ik mijn positieve verhalen mag vertellen. Want in de media hoor je alleen maar de negatieve verhalen.
Dat is ook
vaak
de reden waarom we dit willen doen. Ja,
ja, precies. Je zei, en het is altijd in de media ook gelijk heel groot uitvergroot. Dat zijn de hele extreme dingen die je hoort. Terwijl alle andere mensen die gewoon manisch of psychotisch zijn en gewoon thuis kunnen zijn en thuis kunnen blijven. Die verhalen zijn er ook volop. Zoals ik bijvoorbeeld nu.
Ja.
Ik ben gewoon lekker thuis nu en ik wil ook echt niet meer opgenomen worden.
Nee, dat is, ja, ik ben nooit opgenomen geweest, maar ik heb het wel bij mijn vader gezien, inderdaad. En wat dat heeft veroorzaakt, want ik vertelde in een andere podcast ook dat mijn vader op een gegeven moment zijn nieren ging achteruit in verband met langdurig lithiumgebruik. Dat hij ook helemaal niet meer naar het ziekenhuis wilde, omdat hij bang was dat hij daar opgenomen zou worden. Dat is echt een trauma. Hoe kijk jij... Terug.
Precies hetzelfde. Ja? Elke keer als ik weer te ver was doorgeschoten. Ik heb nu met mijn signaleringsplan kleuren eraan gegeven aan de fases.
Ja,
dat, je zit in een groene fase, gele fase, oranje en rode fase.
Die heb ik ook, ja.
Ja, die heb, en dat is hartstikke fijn. En daar, ik ken nu natuurlijk, ik heb nu in totaal 8 manieren gehad, en waarvan 5 met de gedwongen opname. En, en in die periode leer je jezelf kennen. Je leert steeds meer over jezelf. Dus ik weet nu de triggers waarom ik manisch word en hoe en wanneer. Dus ik kan nu tegen mensen ook zelf zeggen, joh, volgens mij zit ik nu al in de gele fase, dus ik ga maar extra medicijnen nemen nu. Want ik wil echt voorkomen dat die opnames er zijn. Het is gewoon echt niet fijn nu in de GGZ om daar te zijn. Ik vind het gewoon echt verschrikkelijk.
En want dan voel je dat het de verkeerde kant of een kant op gaat, laat ik het zo zeggen. En dan zeg je dan gebruik je wat meer medicatie.
Ja, ik heb extra slaap... slaapmedicatie, want daar merk je het als eerste aan. Hè, dat
slapen,
je slapen
is een belangrijke
slapen,
gegeven,
eten, drinken. Hyperactief worden, dus heel creatief. Dat is ook mijn valkuil. En mijn valkuil is enthousiasme.
Ken ik niet.
Ja. Nee, het is een hele mooie kwaliteit.
Is, ja, dat is inderdaad een mooie kwaliteit. Maar wanneer ben je dan te enthousiast? Hè?
Als je buiten je eigen energieveld gaat staan. Zo omschrijf ik het nu. Als ik voel dat ik in mijn lijf zit en ik heb dus de 2 verschillen ervaren, hè, met die bijna doodervaring en niet. En ik ga voelen, oh, ik ga eruit. Ik vlieg uit mijn lijf. En dan gaat het dus de verkeerde kant op, want dan heb je geen aarding. Dan heb je geen verbinding met de grond en met de energie van de grond die je voedt. En je hebt 2 lagen, hè. Je hebt een hemelse energie en een aardse energie die in jou komen, voor mijn gevoel. En dat maakt voor mij duidelijk van, oké, nu moet ik even pas op de plaats, of ik moet even dit of dit gaan doen.
Dus jouw lichaam en jouw ziel vertellen dat.
Ja.
En dan luister je ook.
Nu luister ik in het begin niet, hè.
Nee, ja.
Ik heb ook echt 3 manieren zelf opgeroepen, omdat het zo fijn is om daar te zijn. Het is zo euforisch, je bent zo gelukkig, je bent echt in een eenheidswereld. Alles is echt 1. En dat is maar heel zweverig. Maar ik ben daar mijn werk van gaan maken. Daar ben ik mijn werk van gaan maken. Om onderzoek te gaan doen naar dit. Hoe kan ik duidelijk maken aan de wereld dat dit gezegde, deze uitspraak, echt waar is. Dus natuurkundig, wiskundig, echt waar is. Dus als je met data, jij bent data-analyst.
Ja, dat klopt.
Dat je met data kan aantonen dat wat ik zeg, dat dat echt klopt. En dat is nu mijn nieuwe roeping. Daar ben ik nu mee bezig.
En daar word je blij van.
Heel blij.
Dat zie ik. Dat zien de luisteraars niet, maar dat zie ik in de ogen. Ja. Dus je hebt eigenlijk heel veel wel geleerd van je manieren en je. Ja.
Ja,
en ken je ook depressies?
Ik heb 1 depressie gehad van 9 weken. Heel lang. Voor mij was dat echt een hele lange tijd. Omdat
ik
zou depressie
zitten.
Ja, precies. Maar voor mij was het super lang. En ik had echt tegen mezelf gezegd van, nou, dit nooit meer. Ik weet niet hoe ik met wie ik die afspraak van boven heb kunnen maken, maar het is me gelukt. En is daarna ook nooit meer teruggekomen. Ik heb wel in het jaar, zeg maar, zo schommelingen, hè, de seizoenen.
Mm-hmm.
Dat ik me soms wat minder voel en wat treuriger. Maar dat gaat wel heel snel wel weer naar boven door mijn creativiteit op te pakken.
Oké, dus dat is voor jou ook een middel, maar ook een signaalfunctie.
Ja, zeker.
Je creativiteit.
Ja,
ja.
Is mijn houvast.
Ja. En daarvoor zijn kleuren.
Ja.
Ook een heel belangrijk onderdeel van je leven. En
heel
sfeer.
En sfeer, ja, zeker. Ja. Ja, want dat is het onderzoek wat ik nu doe al 30 jaar. Sinds eigenlijk vanaf... Ik was er al eerder mee begonnen voordat ik die kramerpsychose kreeg. Was ik al aan het zoeken naar wat zijn enge en fijne plekken en waarom voor mensen. Dus toen ben ik echt gaan zoeken van wat is nou eigenlijk sfeer als je binnenkomt in een ruimte. Is dat nou het licht, de kleur, het geluid, de geur... Of de uitstraling van de mensen die er zijn, maar ook de uitstraling van de dode materialen. Want die hebben ook een uitstraling en dat vergeten wij.
Ja, dat vergeet ik ook.
Ja, maar dat zie ik. Ik zie nu achter jou die groene stoel staan en ik zie het nabeeld is blauw. Dus ik zie daar omheen een hele wolk blauw. En als ik verder zou gaan kijken, zou ik er zelfs een persoon in kunnen zien zitten.
Maar dat doe je nu bewust niet?
Nee, zeker niet. Maar ik geloof heel erg in, of ik weet eigenlijk steeds meer... dat energielagen verschillende trillingsfrequenties hebben. En waarom kunnen wij een zichtbaar spectrum zien van de regenboogkleuren? En magenta bijvoorbeeld niet, want het wordt een stofje van gemaakt. We zien hem natuurlijk wel als we hem drukken.
Mm-hmm.
Maar zo magenta zien in de lucht, dat kan ik dus.
En wij niet?
Nou, ik heb er nog niemand tegengekomen die mij dat heeft verteld. Dus ik weet niet of dat waar of niet waar is, maar ik ben nog niemand tegengekomen.
Ja, ik krijg 300 vragen nu in mijn hoofd, maar kleuren. En ik hoorde je net ook zeggen, nummers zijn ja, nummers, cijfers. Ja. Nou ja, ja, ik als data-analyst, ik vertelde al dat mijn dochter op 11-11-11 is geboren. Als Limburgse data-analyst leuk. Maar voor jou zijn cijfers ook heel betekenisvol.
Super betekenisvol. Omdat ik in mijn onderzoek kwam ik op een gegeven moment achter, ik wil heel concreet worden. En hoe kun je concreet worden? Als je met nummers gaat werken en dingen kan uitrekenen ook. Mm-hmm. Dus wat ik ben gaan doen is een softwarepakket maken met met numerologie. Dus je telt de cijfers steeds terug onder de 10.
Yeah.
Dus als je 1 en 4 op, dat is 15, of 1 en 4, of dat je er 15 van maakt, 14 wordt een getal, dan tel je dat weer terug onder de 10. 1 en 4 is weer 5. Dat is de numerologie, klassieke numerologie van Pythagoras. Mm-hmm. Dat heb ik uitgewerkt in een softwarepakket. Daarnaast heb ik dat ook gedaan met de nummercodes van de computer. Een computer doet met Unicode werken, dus elke letter heeft een cijfercode. Bijvoorbeeld A is 124 of 126, ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar oké. Okay. Ook die codes, Unicode, heb ik numerologisch teruggerekend. Wat zie je dan? Dan zie je een omkering. Dan is de A 9, de B is 8. En dan gaat hij andersom. Terwijl wij in de klassieke numerologie zeggen de A is 1, de B is 2. Hè, zo, zoals... Ja. Dat was toen.
Klinkt logisch,
550 ja. jaar voor Christus hebben we het over, hè, dat mensen dit al deden. Maar het wordt nu nog steeds gezien als heel zweverig. En nou, numerologie, ja, wat kan je ermee? Nou, ik kan er heel erg veel mee. Want ik kan nu gewoon alles wat je maar bedenkt, wat letters heeft, omzetten in cijfers. En in trillingsfrequenties. Net als een kleur een frequentie heeft, of geluid hersen heeft in frequentie, hebben cijfers, of die cijfers, die hebben natuurlijk die betekenis. Dus een woord heeft gewoon een cijferbetekenis. En dus een energielaag, en daar kan je mee tellen, daar kan je mee delen, vermenigvuldigen, optellen, alles wat je maar wil, kan je ermee doen. En wat ik er nu mee doe, is mensen hun talenten ermee duiden, om te vragen van, nou ja, hoe heet je? Wat is je geboortedatum? Wat is je geboorteplaats? Je geboorteland? Eventueel je geboortetijd? Dat schrijf ik daar allemaal in, hè? En dan zijn net als N-cijfers, die rekent hij uit. En dan heb ik vanuit mijn sfeeronderzoek een mooie formule. En het komt op de formule van Einstein uit, hè? Die heeft EMSC-kwadraat.
Die ken ik.
Die ken je. Dat gaat over de over lichtsnelheid van 300.000 meter per seconde. Afgerond. Energie is materie, maal de lichtsnelheid. Daarvan heb ik van gemaakt, sfeer is materie, maal de bewustzijnssnelheid. Van mensen.
Bewustzijnssnelheid. Van wat mensen. Een mooi woord.
Ja. Bewustzijnssnelheid van mensen. Want wij kunnen allemaal op een eigen ritme en tempo denken, voelen, doen. En dat zorgt ervoor dat je die drie dingen, als je in gesprek bent, samen met je hartfrequentie, ga je resoneren. En dan kan een gesprek ook echt gaan stromen. Hè? Want dan heb je de klokken gelijk gezet. En dat vind ik zo mooi. Dus deze berekeningen maak ik nu voor mensen. Daar komt uit wie je bent, hoe een ander jou ziet en dus wat jouw bewustzijnssnelheid is. En om zo fijn is als je dit weet, dan hoef je niet meer te zoeken wie je bent.
Nou, want dat doen we met z'n allen.
Dat doen we met z'n allen. En dat was ik ook aan het doen, hè, in mijn bipolariteitsreis. Was ik continu op zoek naar mezelf.
Nou, en ik denk dat iedereen, nou ja, tegenwoordig loopt iedereen de Camino op zoek naar...
En we zoeken het buiten ons, maar het zit in ons. En het zit zo ver in ons dat het gewoon kloppend is met de data wat je hebt gekregen toen je weer geboren werd.
Dat is ook een beetje het human design.
Ja.
Toch? Ja. Zo, ja, en ik moet denken aan vroeger dat ik als jong meisje gingen wij ook de letters van onze namen met een vriendje. En dan kijken of het...
Matchte.
Of het matcht inderdaad. Precies. Hoeveel procent het matchte. Ja. Nou, daar konden we heel lang mee bezig zijn.
Precies. Ja, ik kan hier ook heel lang mee bezig zijn. En dat doe ik ook. Want ik vind het fantastisch om gewoon alles wat ik maar kan bedenken uit te rekenen. De dagen van de week, de winter, de maanden, de tijd. Dat heb ik nu onlangs gedaan. Ik heb de tijd helemaal uit zitten rekenen.
De tijd?
De tijd. De notaties van de tijd
oh,
nu.
Oh, de notaties.
We noteren de tijd in een klok van 2400 uur. En dan zeggen we steeds van, van een minuut naar de volgende minuut is van 59 naar 1.
Ja.
Hè? Elke keer zo'n rondje. Nou, als ik dat numerologisch uitreken, dan mis ik gewoon 4 minuten per uur. 4 stappen. Ik heb het stappen genoemd, omdat we eigenlijk niet eens weten wat een minuut nou eigenlijk is. We hadden 60 seconden. De afspraak is 60, maar
de afspraak is 60. Ja.
Dus daar ben ik aan het uitpluizen. Met ChatGPT en Google. En waarom is 1 minuut 60, weet je wel?
Nou, dus je bent op zich ook wel nieuwsgierig.
Ik ben
vanuit.
Zo nieuwsgierig. En een echte onderzoekster.
Grappig. Ik zit te denken, want ik ben heel talig, zeg maar. Ik praat graag met mensen. Maar ik ben nou dus ook data-analyst geworden. Terwijl... Waarom? Vragen mensen wel eens. Nou ja, omdat het houvast is.
En weet je het antwoord?
Omdat ik het ook wil onderzoeken. En het ook zeker wil weten.
Ja.
Ik wil dingen snappen.
Ik
wil
ook.
Mensen snappen.
Ja.
Ik wil dingen... Dat is het onderzoekende, het analytische, denk ik, wat gewoon mij meegegeven is. Ja.
Precies.
Maar ook, ik zit nu heel te denken. We hebben allebei groen aan vandaag.
Ja.
Hier op de muur is het groen.
Ja. En de stoel is groen.
Ja, dat is...
Mijn flesje is groen.
Ja, dat denk ik. Daar zit ik dan ondertussen in dit gesprek wel over na te denken. Ja. En hoe zou jij dat uitleggen?
Ja, dat is ook weer een synchroniciteit. Ik ben heel erg aan het lezen in Jungse boeken. Het Rode Boek bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ook een psychiater die heel erg in die onderbewuste wereld is gaan zitten. Zo'n archetypes en noem maar op.
Ja, ja.
En dat is synchroniciteit die voor mij de weg wijst dat ik op het goede pad ben. Het zijn cadeautjes voor mij geworden als dit klopt, weet je wel? Als dit echt zo is. Ik heb een coach nu, en dat is Annemiek. En zij, ik deed heel vaak de Zoom aan. En dan was het scherm wit, zwart, weet je, van de video. Ik denk, nou, maar dit zijn allemaal die knopjes en zo. Dus ik zeg, nee, volgens mij moeten we even raden wat voor kleur kleren we aan hebben. Voordat we kunnen starten. Er moet nog iets gebeuren voordat we mogen starten.
Gaat,
de techniek gaat werken. En daar had ik gelijk in. Dus zij ging raden en ik ging raden. Nou, ik zag haar wel, dus zij ging mij raden. En dan is dat gewoon goed, hè? Is gewoon ook weer net als dit. Is het gewoon gematcht. Nou, dan kunnen we echt helemaal in de deuk liggen. Zo leuk.
Zeker leuk. En waarom heb je een coach nu in de hand genomen?
Omdat ik om mijn werk met een loopbaancoachingstraject bezig ben.
Oh ja.
En dat is heel erg ook gericht op neurodivergentie. Mm-hmm. Want ik heb echt een coach gevonden die ook daar verstand van heeft. Dus geen interne coach, want we kunnen dat helaas nog niet kunnen vinden. Maar Annemiek helpt mij weer om wat uit mijn coaching komt, om dat weer beter te duiden. Dus ik heb twee coaches. Dat is echt helemaal heel leuk.
Ja, gewoon om nog meer te onderzoeken van jezelf.
Nog meer te onderzoeken. Maar ook weer om vanuit verschillende perspectieven en dingen naar je te kijken. Dat heb ik mezelf nog nooit gegund. Hè. Dat is best wel nieuw, want ik ben echt wel een heel harde werker altijd geweest.
En binnenkamers.
Ja, binnenkamers en alles uitpluizen, maar dan voor mezelf. Maar nu komt de tijd dat ik het naar buiten mag brengen. Dus is het ook heel fijn om dat met een coach te doen.
Nou, dan ben je nu hier en praten we in een microfoon. Misschien dat er wel mensen gaan luisteren naar ons. Ja. Nou, mooi. Ja, dus een hele reis gemaakt.
Hele reis gemaakt, ja.
De reis is nog niet afgelopen.
De reis is nog lang niet afgelopen. Nee, ik heb bijna... soms denk ik echt van, nou, ik mag nog wel een leven aan vastplakken. Want wat ik allemaal nog wil doen... En kan doen, ja, zo. Nou, heel veel wensen heb ik.
En wat als je dan over een tijdje wel misschien een nog oudere, tevreden, leuke vrouw bent... en dat je dan terugkijkt, wanneer denk je dan dat je tevreden bent?
Ah, oh, dat is een mooie vraag. Maar ik ben al heel erg tevreden, want ik vind elke stap wel erg mooi.
Mooi.
Maar ik ben ook wel heel erg ongeduldig. Ook als kind had ik dat al. Mijn moeder die weet dat heel erg goed. Maar nee, het is wel. Ik ga steeds meer vertrouwen op mijn eigen intuïtie en mijn eigen afstemming met die trillingen en die energielagen. Dat alles in de tijd op de juiste momenten gebeuren. Als ik het te laat ben op een vergadering, kom ik juist op tijd in die vergadering. Want alles wat daarvoor gebeurd is, was niet voor mijn oren bestemd. Dus ik ga natuurlijk nu dat ik dit weet met dat tijdsonderzoek ook heel andersom met tijd. Dus ik weet nu ook van een leeftijd, ja, misschien ook wel 200 jaar. Misschien is de toekomst daar wel zo anders dat ik dat haal of zo.
Ja, wie zal het zeggen?
Ja, precies.
Ja, ik weet niet of ik 200 zou willen worden.
Nou, het ligt er dus aan in wat voor gezondheidssituatie.
Nou, of je dan nog goed kan leven.
En of je goed kan leven, want daar hebben we het natuurlijk over.
Nou, precies. En wat is dan die kwaliteit van leven?
Ja.
En voor iedereen is dat anders.
Heel anders.
Jouw leven ziet er anders uit dan mijn leven.
Zeker, ja, natuurlijk.
Dus dat denk ik, ja.
Ja, natuurlijk, dat is logisch.
Er zullen zeker overeenkomsten zijn. Nou, we hebben allebei een bipolaire kwetsbaarheid. Ja. We houden allebei van groen. En mijn moeder hield altijd van groen. En kinderen ook nog. Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja. En we zitten over mooie dingen te praten.
Nou, zeker, ja. Maar er goed mee leven kan ik nu wel. Maar dat kan ik ook pas sinds een jaar of 10 zeggen. De eerste periode was heel zwaar. Ja, ja om dat uit te pluizen allemaal. En
maar zo'n
kraampsychose
en echt ja. uit je, zoals jij het beschrijft, uit je lichaam treden en weer terugvallen in je lichaam.
Ja.
Dat klinkt voor mij bijna bovenaards inderdaad.
Ja, zo heb ik het ook echt ervaren hoor. Ja.
Maar voor nu heb je dat een soort plek kunnen geven en je hebt ervan geleerd.
Nou, het gaat alleen maar nog maar door die reis. Ik ben steeds meer aan het ontdekken. En ik heb dus van de week die opname gedaan bij de Universiteit van Gent. Een professor daar fenomenologie.
Ja, dat vertelde je. Wij zeiden dat zich ook wel een goed woord voor
goed woord, hè? Ja. Goed woord voor Googje. En dan het onderzoek doen naar fenomenen. En die gaan er vooral vanuit dat je niet oordeelt. In het begin al helemaal niet eigenlijk. Dus probeer te expliciet te maken wat nog nooit in woorden te duiden is. Nou ja, daar gaat mijn sfeeronderzoek over. Want sfeer is bijna niet te duiden. Is ook voor iedereen anders.
Ja, heel persoonlijk.
En heel persoonlijk. Want wat jij mooi vindt, vind ik misschien niet mooi. Of wat je prettig vindt of andersom. Maar ook omgevingen, de inrichtingen van plekken. Alles, weet je. Dat is heel persoonlijk. En toch zitten er allemaal gemene delen in.
Ja, en dat is natuurlijk dan de kracht om die te vinden. Zodat heel veel mensen bijvoorbeeld zich op een plek prettig voelen.
Ja.
En ook op je werk.
Ja, zeker ook op mijn werk. Ja.
Voel jij je prettig op je werk?
Ik voel me prettig in mijn baan, in mijn rol als landschapsontwerper.
Ja.
Helemaal zen. Met de kinderen, met de bewoners, participatieontwerpen maken als landschapsontwerper. Helemaal goed. Alleen, ja, sorry, maar ik loop toch ook tegen andere dingen aan in de organisatie. Wat ik heel moeilijk vind. Ja.
En dat zijn echt muren die jou niet passen.
Nee, de omgeving. Dan heb je het over een sociale omgeving, een werkomgeving. Dat past mij niet. Dat vind ik dan moeilijk. Ik ben een vliegende kiep. Ik ben een visionair en een uitvinder. En volgens mij zijn er weinig. Ik ben de ambtenaren nog niet tegengekomen die dat ook zijn.
Nou, ik heb zelf een jaar als ambtenaar wel ook als een invlieger, maar er zijn wel een heleboel verschillende ambtenaren ook.
Heel veel verschillende, gelukkig wel.
Ja, het is niet het beeld ook, wat je hebt, zeg
nee,
maar.
Maar nee. Het is ook niet op de persoonlijke mens bij mij, hoor. Helemaal niet. Want ik kan met iedereen heel goed door een deur en gaat allemaal prima. Dat is het ook helemaal niet. Maar het zijn de culturen die met elkaar in een groep dan een spannings iets gaan geven. Ook in sferen eigenlijk. Heeft met sferen te maken.
En ook een beetje onderstroom misschien. Nou ja, ik wou bijna zeggen politieke kleuren.
Politieke kleuren, onuitgesproken verwachtingen, behoeftes kaders. Die niet worden besproken. Kaders, inderdaad, daar loop ik tegenaan.
Nou ja, we hadden het al over dat neurodiversiteit nu een woord is geworden. We hebben er allemaal woorden aan gegeven. Nou ja, bipolariteit valt daar soms wel onder en soms niet, vind ik ook interessant.
Ja.
Dat het soms wel in het rijtje staat, maar soms niet. Soms staan sowieso psychische stoornissen daar niet bij, maar juist meer de ADD, de ADHD, de hoogbegaafdheid.
Ja.
Maar ik denk wel dat we anders bedraad zijn. Of dat wij ons brein anders. Nou, wij voelen ons in ieder geval anders. Is dat het soms ook?
Zeker.
En voel jij je anders?
Ik voel me heel anders. Maar dat had ik al toen ik 6 was. Maar toen kwam het al helemaal niet uit de verf. Maar nu nog steeds voel ik me heel anders, ja. Ja, dat klopt.
En ben je daar blij mee?
Ja, persoonlijk wel. Maar je hebt altijd te maken met anderen en een omgeving. En dan moet je. Tegen mij wordt er gezegd, als ik mijn hooggevoeligheid aantoon. En vooral in het ruimtelijk spectrum ben ik heel hooggevoelig. Ik hoef maar 1 keer op een plek te zijn geweest en ik weet alles. Ik zie alles, alle details. Jij zei het ook, dat je details kan zien.
Mm-hmm.
Nou, dat heb ik dus ook heel erg. Maar dan in overal, hè. Dus ook hier bijvoorbeeld de hele kleine haak hier aan het plafond. Valt mij op. Denk, waarom zit daar een haak? Kan er een schommel aan hangen? Maar waarom? Weet je, dat valt mij dan op. Dan denk ik, ja, dat is heel bijzonder. En wat wou ik nou zeggen over die... Je vraag was?
Nou, dat je je anders voelde. En dat jij dat wel prettig vindt. Maar dat je omgeving...
Dat moeilijk vindt. En daar beginnen ze ook gesprek niet over aan. Ik krijg bijna nooit vragen. Toen ben ik zelf... Heb ik me aangemeld bij... Onze netwerkgroep Neurodiversiteit bij ons bij de gemeente Rotterdam.
Ja, dat is fijn dat hij er is.
Dat is heel fijn dat hij er is.
Dat is nog natuurlijk heel veel plekken nog niet.
Nee, want nu heb ik een rol en een plek waar ik me heel erg thuis voel. Deze mensen zijn echt voor mij fantastisch.
Wat fijn.
Ja, dat is echt heel fijn. En je mag echt jezelf zijn qua kleding, qua uitstraling. En ik neem gewoon veel ruimte in. En dat is soms voor heel veel mensen heel moeilijk.
Dat is helemaal niet herkenbaar. Ja, dat is ironisch inderdaad. Nee, ja, ik denk dat... veel, nou ja, laten we onze lotgenoten, veel van mensen met een bipolaire kwetsbaarheid ook soms heel veel zijn, kunnen zijn.
Ja.
Ook niet. We kunnen ook in een hoekje liggen met een dekentje. Dus het is heel divers. Ja. Piek en dalen. Ja. En dan wat hoger en wat dieper. Zo leg ik het vaak uit aan kinderen.
Oh, dat is mooi, ja.
Ja, die bandbreedte. En, nou, en dat medicatie soms zijwieltjes zijn. En nou ja, in mijn afgelopen 4 gesprekken voor deze podcast heb ik ook weer allemaal mooie metaforen gehoord over een glas dat troebel is, wat steeds helderder wordt. Nou, zo zijn er heel veel mooie woorden voor te geven. Omdat we ook, we voelen ons niet altijd gezien. En we willen wel laten horen hoe het voor ons is, denk ik. En als je er nooit mee in aanraking komt, ja, ik zeg altijd goed voor jou. Want dat is, ja, als je niet in de familie kent of niet in je omgeving of zelf niet. Maar ja, hoe leg je het dan aan zo iemand uit? Of bijvoorbeeld aan je kinderen?
Ja, precies. Dat is een goede vraag. Nou ja, dus sowieso vind ik het altijd lastig om dat te hebben over neurotypisch en neurodivergent. Hè?
Ja, ik heb best ook wel een lastig, beetje haar liefdevouding
in. Ik heb daar ook een... Maar ik snap hem wel, anders kan ik het niet uitleggen. Je hebt die woorden en die bruggen nodig om het uit te leggen.
Inderdaad.
Maar bij kinderen, ik kom er steeds meer achter. Bij kinderen zag ik bij mijn dochter ook wel. Maar ook vooral kleine kinderen nu bij mij in de gallery komen. Ik heb een actie en dat heet kunstvergunst. En dan haal ik kleine kinderen naar binnen, in de winkel, zeg maar. Zo van, joh... Vind je het leuk om even te grabbelen in de grabbelton? Net op de kermis.
Werkt altijd.
Heel tof. Daar zitten bij mij hartjes in van glas gemaakt. Door een hele mooie kunstenaar, Monique van Münster. Zij heeft al die met de hand gemaakt. En dan gaan die kinderen grabbelen. En dan kijk ik ze in hun ogen. En dan zien zij al meer in mij dan ik in hun. Zij zijn jong. En zij hebben de zielenwereld eigenlijk nog maar net verlaten. Dus hun kennis is heel puur. Over die wereld. En dat voel ik en dat zie ik nu. En daar maak ik op deze manier contact mee. Met die kinderen. En mijn grootste wens is ook om vanaf oktober ook workshops voor kinderen te gaan geven. Zodat ze bijvoorbeeld hun eigen zelfportret mogen gaan. Klutsen, kleden, schilderen, tekenen, noem maar op. Maar met een onderliggend verhaal. Dat zij al weten wie ze zijn. En ik wil dat ze het niet meer gaan vergeten. Want dat is wat er gebeurt in ons leven. Toen ik jong was, is dat me afgenomen, dat ik niet meer weet. Ik ging in de vergetelwereld.
Ja, nou, ik denk dat het voor heel veel mensen dit herkennen. Als je als kind heel creatief bent, heel extravert, een clowntje wordt genoemd. Dit zijn woorden die mij werden toe. Arrogant, denkt dat ze er is. Nou, dat was natuurlijk niet. Tenminste, zo voelde het in mijn binnenwereld niet. Ja. Maar je gaat aanpassen.
Ja.
Want je wil erbij horen.
Ja, klopt. Je gaat heel veel aanpassen. Ja, en raak je jezelf echt kwijt op een gegeven moment. Toen was ik 20 en toen dacht ik, ja, wat doe ik hier eigenlijk op deze aardbol?
Ja, dat vragen meer mensen zich misschien van zichzelf, niet van jou, maar van zichzelf af.
Ja.
Maar dat heb je dus wel hervonden.
Ja, dat heb ik heel erg hervonden. En dan ga ik het ook allemaal extreem groot maken. Hè? Want dan heb ik samen met mijn vriendin Monique, hebben we Stichting Vind Jezelf opgericht. En dat ging over rouw- en verliesverwerkingsreizen naar Italië. En daar hebben we ook een paar keer gedaan. Was een hele goede ervaring om dat op te doen. Maar we waren onze tijd gewoon weer veel te ver vooruit. Want nu zie je het best wel veel.
Ja.
Dat mensen dat aanbieden.
Veel reizen.
Reizen voor retraites. Allemaal voor rouw en verlies. En,
woestijnreizen.
Ja, maar wij waren toen heel vroeg. Dus we hadden toen te weinig klanten om het echt succesvol te maken.
Nou, je hebt ideeën zat, dat hoor ik wel.
Zeker. Ja, dat is het probleem niet.
Nou, ik denk dat ik nog uren met je kan verder praten, maar we gaan hem wel afronden. Ik heb je van tevoren gevraagd ook naar muziek. Nou, als je het over sfeer hebt, nou ja, vind ik daar ook muziek bij horen. Is de muziek die jou helpt? Is de muziek in fases die jij gebruikt?
Zeker. Ja, op dit moment luister ik er wat minder naar, maar in 2018 heel erg veel. Is alle muziek van Fia. Zij heeft volgens mij 3 of 4 albums gemaakt. Maar er is 1 nummer bij. Dat wat voor dit moment voor mij, toen ik hier naartoe reed, dacht ik, ja, dat is wel het nummer. Ja. En dat is het nummer The Time for Greatness.
Ja, ik heb hem nog niet kunnen horen. Maar we gaan een stukje van horen dadelijk. Dus ik wil je bedanken voor dit mooie gesprek die we hebben gehad in deze groene omgeving.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
empty consciousness, weaving across our planet, remembering we are rising as one. The world is a wild and beautiful place. We are constantly evolving as a human race. I truly believe this is a time for greatness.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Goed Leven met Bipolariteit. Mede mogelijk gemaakt door Plusminus en Bovian. Heeft het je aan het denken gezet? Of wil je er misschien verder over praten? We hebben bij Bovian een community met dezelfde naam. Kijk ervoor op plusminus.nl bij de community en groepen. Wil je meer weten over mij? Kijk dan eens op hetverhaalachterdecijfers.com. Maar vooral bedankt voor het luisteren. Deel de aflevering met je omgeving en like ons op Spotify of op je andere podcast aanbieder, zodat we mentale gezondheid bespreekbaar maken met elkaar.